Rahab en de twee verspieders. Of de twee verspieders. Of Rahab, ja, wie is nu eigenlijk het onderwerp in dit schriftgedeelte? Ik vroeg me van tevoren zo af, kent iedereen deze geschiedenis? Vast wel. Ja? Want ik heb altijd zoiets van, ja, ga ik nu dat hele verhaal lezen of doen we dat niet? Maar ik ga het toch even doen. Ook al kennen jullie het allemaal. Het is een aardig, best een aardig eind. Maar het is wat makkelijker met het bespreken. Het is wat makkelijker met het bespreken als je het al gelezen hebt.
Dat kan die nog niet zijn.
Nee, dat is hem nog niet. Ik zag een ander gezichtje voor het raam. Het is wat makkelijker met bespreken als je het al gelezen hebt. Want ik zal niet op elk vers heel diep ingaan. Daar ontbreekt ook gewoon de tijd voor. Want het zijn nogal wat versen. Het is nogal een flink gedeelte. Maar laten we het eerst even lezen. Jozua 2 is dat. Jozua nu, de zoon van Noen, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden. Gezonden van Sittim zeggende, gaat heen, bezichtig het land en Jericho. En zij dan gingen en kwamen te huizen van een vrouw, een hoer, wie naam was Rahab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschap zeggende, zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab zeggende, breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn. Want zij zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen en zeide al dus, er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar ze waren. En het geschiedde als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. En ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaag ten haastelijk na, want gij zult ze achterhalen. Maar ze had hen op het dak doen klimmen en ze had hen verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren en men sloot de poort toe nadat zij uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak en ze sprak tot die mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat ulieder verschrikking op ons geval is en dat alle inwoners deze lands voor ulieder aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelzee uitgedroogd heeft voor ulieder aangezicht toen gij uit Egypte ging. En wat gij lieden aan de twee koningen der Amorieten, Sion en Og gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand vanwege ulieder tegenwoordigheid. Want de Heere, ulieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweert mij... toch bij de Heere, omdat ik weldadigheid aan jullie gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geef mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met alles wat ze hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar, onze ziel zij voor u lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden wanneer de Heer ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En zij zeiden tot hen, gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en gaat daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar, wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlaken draad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben, en gij zult tot u in het huis verraden, uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin uw vaders. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zijn zal, diens bloed zij op ons hoofd, indien uw hand tegen hem zijn zal. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeiden, het zij al zo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan en ze gingen heen. En zij bond een scharlaken snoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte en bleven al daar 3 dagen totdat de vervolgers wedergekeerd waren. Want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die twee mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Noen, en zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En zij zeiden tot Jozua: zekerlijk, de Heer heeft het ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners van het land voor onze aangezichten gesmolten. Even met dit ICT-probleempje
dealen.
Morgen weer een dag. ja, dat is nogal een lang verhaal. Zoals ik al aangaf. En het is ook wel een bijzonder verhaal. Kijk, wij lezen die verhalen en of we lezen ze voor aan onze kinderen of het komt tot ons. Maar als je gewoon objectief naar dit verhaal kijkt, dan heeft het natuurlijk geen grote invloed gehad op de wereldgeschiedenis wat hier gebeurt. Dus ik zou je kunnen afvragen, waarom staat zoiets nou in de Bijbel? Ik bedoel, als we Jozua, wat is het, 5 of 6, als we Jozua 6 niet hadden gehad, de verwoesting van Jericho, ja, dan hadden we ook zoiets gehad van, hè, ja. Kijk, deze twee geschiedenissen hebben natuurlijk verband met elkaar, de verwoesting van Jericho en het verhaal van Raagp en die twee verspieders. Maar mochten we het niet hebben, zouden we het ook niet missen. Het heeft geen grote invloed gehad op de geschiedenis van deze wereld, maar ook niet op de geschiedenis van Israël. Hoewel, ik plaats een voetnootje voor straks, daar kom ik straks nog op terug. En je zou je kunnen afvragen, waarom heeft Jozua überhaupt verspieders uitgezonden? Als je hoofdstuk 1 vers 3 leest, dat is bij mij één bladzijde terug. Daar zegt God: alle plaats, elke plaats waarop u lieden voedsel treden zal, heb ik u gegeven. Zoals ik tot Mozes, dus dat was al lang geleden, zoals ik tot Mozes gesproken heb. Dus het land was al lang beloofd aan het volk. Dus hoezo zou dat land nog verspied moeten worden? Daar komt bij, voor de Bijbelkenners onder ons, die weten dat 40 jaar daarvoor er ook al eens verspieders uitgezonden waren. 12 verspieders. En één van die verspieders is de man waar het hier over gaat. In het boek Jozua. Jozua namelijk. Die was één van die 12 verspieders. Die Mozes had in die tijd, 40 jaar daarvoor ongeveer, had hij 12 verspieders gezonden naar het land. Die kwamen terug. 10 daarvan zagen leeuwen en beren in de vorm van reuzen en dergelijke. En grote stadsmuren. En die zeiden: dat land is te groot. De mensen die daar wonen zijn te sterk. Wij kunnen dat land niet veroveren. En toen begon het murmureren, zoals dat dan altijd in de Statenvertaling staat. Maar er waren 2 verspieders, waaronder Jozua, die zeiden: nou, inderdaad, sterke steden, grote muren. Er wonen reuzen in het land, maar God heeft het ons beloofd, dus God zal het ons geven. En die ene verspieder was Jozua en die andere was Caleb. En Caleb, zijn naam betekent hond. En dat was hij in de figuurlijke zin van het woord, was hij dat ook, want er was een heiden. Die onder het volk Israël opgenomen was, om dat zo te zeggen. Jozua en Caleb dus. En die twee verspieders, zonder daar al te diep op in te gaan, je kunt het teruglezen in nummer 13. Die twee verspieders uit die 12 toen, Jozua en Caleb. Ja, dat lijkt me een schitterend type van de gemeente. Uit Jood en Heiden. Of zo u wilt. Hoofd en lichaam, want Jozua is natuurlijk een type van Christus. Dat is bijna een overstatement, want hij heet ook gewoon precies hetzelfde. De naam Jozua, Joshua, Jozua, is gewoon is exact dezelfde naam als het Griekse Jezus. Jozua's naam komt 2 keer voor in het Nieuwe Testament. Een keer in Handelingen en in Hebreeën. Daar wordt het dan vertaald met Jezus. Tenminste, daar is het Griekse Jezus en wordt het vertaald met Jozua. Maar alle andere keren dat het voorkomt, wordt het vertaald met Jezus. Dus Jozua is hetzelfde als Jezus. Alleen uit het verband in Handelingen en Hebreeën, daar blijkt overduidelijk dat het niet over Jezus gaat, maar over Jozua, omdat het terugwijst op die geschiedenissen van Jozua. Handelingen 7 is dat en Hebreeën 4. De exacte verse weet ik niet, maar die kun je zelf ook vinden. Wat ik natuurlijk wil doen deze ochtend is op de diepere betekenis van deze geschiedenis wijzen. Maar ik wil toch ook eerst even aan de oppervlakte kijken. Want ook daar vinden we al schitterende dingen. We vinden het in dit verhaal Rahab en 2 verspieders. Dat zijn eigenlijk, en Jozua natuurlijk, maar dat zijn eigenlijk degenen die de hoofdrol spelen. Nou, Rahab is een hoer. Zo wordt ze vrijwel altijd genoemd ook zo in de Bijbel. Rahab de hoer. Zo vaak dat je denkt van nou zo kan die wel weer. Maar ze wordt meestal genoemd Rahab de hoer. De naam Rahab. Ja, ik moet een beetje grijnzen als ik het ga vertellen. Maar de naam Rahab betekent zich openen of wijd maken. Ik heb gisteren de studiebijbel nog even op nageslagen. Ruimte maken. Ruimte maken, wijd maken of zich openen. Ja, dat kan je natuurlijk heel figuurlijk opvatten. Hè. Ze was ruimdenkend. Dat zal ze ook ongetwijfeld geweest zijn. Anders kies je niet zo'n beroep, denk ik. Maar je kunt het natuurlijk ook heel letterlijk opvatten. En dan weten we allemaal waar het zich openen of wijd maken over gaat. Ja, ze deed voor haar beroep nu eenmaal haar benen wijd. Dat klinkt wat plat, maar misschien dat sommige mensen zich daaraan aan zullen stoten. Maar dat is het nu eenmaal. Dus de vraag is natuurlijk ook of dit haar echte naam was of dat het een wat spottende bijnaam geweest is. Dat weet ik niet, maar in de Bijbel wordt ze in ieder geval bij deze naam genoemd. En ze wordt bijna altijd Rahab de hoer genoemd. Ja, en ook haar naam verwijst naar wat zij deed. Maar blijkbaar was dat geen probleem. Want deze Rahab, die vinden we in Jozua. In Jozua 2 en natuurlijk ook in Jozua 6. Bij de verwoesting van Jericho. Maar we vinden haar naam nog een aantal keren in de schrift. En die wil ik wel graag even met jullie snel doornemen, opzoeken. De eerste is Matteüs 1. Ja, ik zei al, ik plaats deze geschiedenis van Rahab en de 2 verspieders. Kun je van zeggen, van, ja, wat voor invloed heeft dat nu gehad op de wereldgeschiedenis? Of wat enger toegepast op de geschiedenis van Israël? Maar deze Rahab, die vinden we in Matteüs 1, bij de aanvang van het Nieuwe Testament. In het, wat er bij mij boven staat, het geslachtsregister van Jezus Christus. Eigenlijk is het meer een lijst van troonopvolgers. Maar in vers 5 staat: en Salmon gewon Boas bij Rahab, en Boas gewon Obed bij Rut, en Obed gewon Jesse. Zo grappig om dat zo te lezen, want dan zie je hoe dicht het allemaal op elkaar zit. Hier staat dat. Later is blijkbaar Salmon getrouwd met Rahab en heeft zij een kind gekregen die Boas heette. Boas staat er in de Statenvertaling. Maar die Boas die kennen we natuurlijk uit de geschiedenis van Rut. De losser was dat, de losser van Rut. Staat er ook, en Boas gewon Obed bij Rut. En Obed gewon Jesse, dat is Isaï en dat is de vader van David. Dus dat zit allemaal vrij kort op elkaar. En nu ik hier toch ben in Matteüs 1, Vers 3. Ik denk daar nog straks nog wel aan toe te komen. Om voor de hand liggende redenen, voor de Bijbelkennis. Daar staat: Juda gewon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewon Esrom en Esrom gewon Aram. Hier staat: Judas gewon Peres en Zera, staat er in Genesis. Hier is het, omdat het Grieks is, wordt dat dan iets anders teruggezet in het Nederlands. Maar Juda gewon Peres en Zera bij Tamar. En ik wilde bijna zeggen, dat was ook een hoer. Maar dat was natuurlijk niet zo. Maar ze deed wel alsof. Maar daar komen we straks nogal op. Want die geschiedenissen, die hebben ook wel weer met elkaar te maken. Die van de Rahab en de twee verspieders en Juda en Tamar. Nou, ik blader door naar Hebreeën 11. De lijst met geloofshelden. De galerij van gelovigen. Voorbeelden uit het Oude Testament staat er in mijn Bijbel boven. Door, ik moet het natuurlijk zeggen ook vers 31, door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Letterlijk staat dus iets als in geloof. In geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Dus ook hier komt zij weer terug. Hier wordt ze trouwens ook weer Rahab de hoer genoemd. Jacobus 2. Dat is de laatste vers waar zij voorkomt. Vers 25, maar ik lees vers 24 even mee van Jacobus 2. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt? En niet alleen uit het geloof. Ja, dit is Jacobus, hè? Dit is niet Paulus. Ik ga het ook niet nu hebben over de verschillen of eventuele overeenkomsten tussen Jacobus en Paulus. In ieder geval is deze Jacobusbrief geschreven aan de 12 stammen in de verstrooiing, 1 vers 1. Dus daar zit er wel het accentverschil in, om het zo te zeggen. En Maarten Luther had daar wat moeite mee. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof? En desgelijks ook Rahab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezonde heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Nou, als u het mij vraagt, lazen we zojuist in Hebreeën 11 van de apostel Paulus. Dat is natuurlijk niet te bewijzen, maar omdat zijn naam er niet boven staat. Maar dat Rahab door geloof gerechtvaardigd is. En hier staat dat zij uit de werken gerechtvaardigd is geweest. Nou, in ieder geval zullen dat dus, als we die dingen combineren, werken vanuit geloof zijn geweest. Zij geloofden in de God van Israël en daar handelden zij naar. En ik wil dan ook die geloofsbelijdenis van Rahab. Dat wil ik als eerste eens met jullie doornemen voordat we een steekje dieper gaan, om het zo te zeggen, naar de typologische betekenis van deze geschiedenis gaan kijken. In Jozua 2 dus. En dan komen we terecht in vers 9. Nieuwe Testament zegt: Rahab was een gelovige. Dat zegt dus meerdere keren. Dat zegt Hebreeën, dat zegt Jacobus. En zij was, wij vinden haar in het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus, als heidense vrouw, hè, die geloofde. Nou, en zij doet in dit hoofdstuk, we hebben het zojuist gelezen, doet zij getuigenis. Ze geeft een getuigenis van haar geloof. Ze geeft een geloofsbelijdenis. Heel wat mooier dan die van, hoe heette die ding ook weer? Er zijn altijd wel mensen die dat weten. Heel mooi dan die van Nicea of je had er nog zo een hele bekende. Anastasius, maar Athanasius toch? Ja. Al die moeilijke woorden. Nee, maar die... Lees goed wat die vrouw zegt. Rahab. Zij sprak tot die mannen, vers 9. Ik weet dat de Heere, dat Yahweh, u dit land gegeven heeft. En dat u lieden, dat jullie verschrikking op ons geval is. En dat alle inwoners van dit land voor jullie aangezicht gesmolten zijn. Gesmolten van angst. Want wij hebben gehoord, ze hadden het gehoord, dat de Heere, dat Yahweh, de wateren van de Schelzee uitgedroogd heeft voor jullie aangezicht. Ze wisten dus wat God gedaan had toen God dat volk Israël door die Schelzee liet gaan. De wateren gespleten, zodat het volk Israël daar kon doorgaan. Toen jullie uit Egypte gingen. He, wat jullie aan de twee koningen der Amorieten, Sion en Og, gedaan hebt. Nou, die mogen jullie zelf opzoeken, in mijn Bijbel staan de tekstverwijzingen erbij. We hebben gehoord wat jullie aan de twee koningen der Amorieten, Sion en Og, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, weer dat horen, hè? Het geloof is uit het gehoor. Ze hadden niks gezien, ze hadden het gehoord. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand. Er bestaat geen geest meer in iemand, staat er letterlijk. Want de Heere Yahweh, jullie God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Kijk, deze Rahab, die had echt wel eens, die leefde in een land waar men van allerlei goden diende. Ook daar spreekt de Bijbel tamelijk uitgebreid over. Maar deze Rahab wist dat de God die deze dingen had gedaan, die zijn volk bevrijd had uit Egypte, de Schelzee had gespleten, zodat zijn volk daar kon doorgaan en wat God met die Egyptenaren gedaan had. Zij wist, deze God, Yahweh, jullie God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nou, dan vervolgens zei hij, nu dan zweert mij toch bij de Heer, bij Yahweh, bij die God die boven in de hemel is en beneden op de aarde, zweert mij toch, omdat ik weldadigheid aan jullie gedaan heb, dat jullie ook weldadigheid aan mij doen en aan mijn vaders huis, en geef me een waarteken, geef me een bewijs daarvan, een onderpand. Dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, zoals ook mijn broeders, mijn zussen, met alles wat ze hebben. En dat gij onze zielen van de dood zult redden. Zij wist dus, dat hele land heeft God aan Israël gegeven. Dat is nog een verhaal op zich. Maar die volkeren, die wisten dat God dat land aan Israël had gegeven en die wilden zich niet laten verdrijven. Als ze gewoon weg waren gegaan, was er niet zo heel veel aan de hand geweest. Maar omdat ze bleven, moesten ze gedood worden. Dat ga ik nu niet bewijzen, ga ik ook niet toelichten, maar dat is vanuit de schrift makkelijk aan te tonen. En zij wist dat degenen die bleven, die zouden gedood worden. En zij zegt dat, ja, beloof dat je mij en mijn familie van de dood zult redden. En die mannen die beloven dat haar, die spraken tot haar, onze ziel zij voor uw lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft, nou, enzovoorts. Wij zullen aan uw weldadigheid en trouw bewijzen. In dat land Canaan, daar waren geen atheïsten. Iedereen wist wat God gedaan had. Er waren geen, kijk, atheïsme is natuurlijk een hele moderne uitvinding. Maar in dat land, in Canaan, daar waren ze niet. Iedereen wist van God heeft het land aan Israël gegeven en deze Rahab, deze hoer, deze heidense vrouw, die geeft daar getuigenis van. En zij doet dan ook iets wat in lijn is met waarvan zij getuigt. Zij wist, ze had natuurlijk die verspieders kunnen aangeven en dat had het goed gedaan bij haar volk, hè? In ieder geval bij haar stadsgenoten. En dan had ze. Ja, dan had ze daar op korte termijn de vruchten van geplukt. Maar zij wist dat God het land aan Israël had gegeven. En zij zag vooruit. Want dat doet geloof namelijk. Dat heeft een verwachting. Zij erkende God als God. Hè, zoals we dat in Romeinen 1 lezen. En haar volksgenoten en de volken die in het land Kanaan waren, hoewel zij wisten dat God dat land aan Israël had gegeven, zij erkenden God niet als God. Paulus zegt in Romeinen 1, vers 21, omdat namelijk hoewel zij de God, kijk, die Rahab wist van heel veel goden, maar ze wist van ja, er is maar één God die dat kan, die de wateren van de Schelfzee splijt en die zijn volk doet uittrekken uit uit slavernij. En die God heeft dat land aan zijn volk gegeven. Zij erkende God als de God. Hoewel zij de God kennen, zij hem niet als God verheerlijken of danken. Maar zij werden zinloos gemaakt in hun redeneringen en hun onintelligente hart. Hun dwaze hart wordt duister gemaakt. Dat gebeurt dus als je God niet als God erkent. Maar wanneer je God wel als God erkent en dankt. En dan gebeurt het dus tegenovergestelde. Dan heb je redenering het juiste uitgangspunt. En dan schijnt er dus licht in je hart. En dat was bij Rahab ook het geval. Zij was een gelovige. Nou, dat. Daar geeft de schrift dan ook in het Nieuwe Testament getuigenis van. Ja, dat is wat we snel even aan de oppervlakte vinden, om het zo te zeggen. Nu wil ik wat dieper in deze geschiedenis duiken, om te kijken van ja, waar is Rahab, waar zijn die twee verspieders, waar is het een beeld van? Want, ik ga er maar vanuit dat jullie bekend zijn met die gedachte. Maar Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Korinthe 10 dat alles wat dat volk Israël overkomen is, letterlijk zegt hij, zij werden type van ons. He, dus typologisch is hun dat overkomen ons tot voorbeeld. Dus dit zijn ook typen. En ik had het net al even over Joshua, Joshua, dezelfde naam als Jezus. Dus hij is in heel zijn handelen een beeld van Jezus of van Christus. En zijn naam is wel het eerste wat ons op dat spoor zet. En ik wil. We zijn nu in Joshua 2. Maar de eerste verzen van Joshua 1. Die zijn belangrijk. Die zetten ons meteen op het goede spoor. Ik lees even de eerste twee verzen en geef er daarna wat toelichting bij. Daar staat: het geschiedde nu, na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Joshua, de zoon van Noen, de dienaar van Mozes, sprak, zeggende: mijn knecht Mozes is gestorven, zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geven. Wat we hier beschreven vinden in Joshua, geschiedt na de dood van Mozes. Het is het einde van Mozes. En het einde van Mozes is een uitbeelding van het einde van de wet. Soms wordt de wet in het Nieuwe Testament wordt gewoon genoemd, bijvoorbeeld de Heer Jezus, Mozes. Of de boeken van Mozes, maar soms ook enkel aangeduid met Mozes, het oude verbond. Hier gebeurt het na de dood van Mozes, hè, als uitbeelding van het einde van de wet, vinden we dus Joshua. We vinden Joshua, de zoon van Noen, de dienaar van Mozes. Het einde van de wet is volgens Romeinen 10 Christus. Dus het klopt precies, want het einde der wet is Christus, tot de rechtvaardigheid voor ieder die gelooft. Dus het einde van Mozes is Joshua, het einde der wet is Christus. Dan staat er in vers 2, mijn knecht Mozes is gestorven. Nogmaals, als we de ene gemist hebben, dan krijgen we de andere. En dan staat er in de vertaling, zo maak u nu op. Tenminste, in mijn Statenvertaling. Nou, ik zeg altijd, de meeste mannen maken zich niet op. Maar het vindt ook wel een gemiste kans van de Statenvertaling. Want je vindt dat heel vaak, maak u nu op of maak u op. Maar letterlijk staat er gewoon sta op. Mijn knecht, mijn dienaar Mozes is gestorven. Jozua, sta op. Dus het einde van de wet, ja, dat is de opstanding van Jozua. Het einde der wet is Christus. Christus is de opgewekte. Dus het einde van de wet is de opstanding van Christus. Steek over, pass over in het Engels. Is ook gewoon een term voor over. Springen, overgaan van het een in het ander. Van dood naar opstanding. Ik zou er van alles over kunnen vertellen over Pasen, maar dat is nu het onderwerp niet. Maar dat heeft er allemaal ook mee te maken. Hè? Pasen, opstanding. Ja, en de Jordaan. Steek over, trek over deze Jordaan. Ja, de Jordaan is nu eenmaal een beeld van de dood. De doodsjordaan. Is een term die we vaak in liederen terugvinden. Nou, het doorgaan door de doodsjordaan is een beeld van dood en opstanding. In het volgende hoofdstuk doet het volk Israël dat ook, Jozua 3. Misschien dat we het dan daar eens volgende keer eens over moeten hebben. Maar alles wijst hier op opstanding. Hè? Sta op, steek over, de Jordaan. Het gebeurt ook nog op de derde dag overigens. Vers 11 lees je dat. Van hoofdstuk 1. Binnen nog 3 dagen zult gij lieden over deze Jordaan gaan. Dus opstanding op de derde dag. Het doorgaan door de doodsjordaan. De dood van Mozes. De opstanding van Jozua. Ja, als je het mij vraagt. Dan is de toon hier wel mee gezet. Met betrekking tot dit boek Jozua. Daar gaat het dus over. Over de opgewekte Christus. De opgewekte Christus, Jozua als beeld van de opgewekte Christus die zijn volk leidt in de belofte. En ik hoop dat jullie die ook die dubbelzinnigheid daarin ook wel ook opvatten. Jozua 2, want ik ga niet heel Jozua 1 ook bespreken. Maar om even te laten zien van ja, waar het over gaat, hoe het boek Jozua aanvangt. En ik ga gewoon bij Jozua 2 vanaf vers 1 beginnen. En ik neem die versen door. Ik licht toe waar het mijns inziens op wijst. En ja, zo komen we vanzelf aan het einde van het hoofdstuk. Hoewel ik niet bij elke vers toelichting of veel toelichting zal geven. Nou ja, Jozua, de zoon van Noen. Jozua hebben we gehad. De Noen. De Noen is een Hebreeuwse letter. Met een getalswaarde van 50. En 50. Er valt zoveel over te vertellen. Dus ik aarzel een beetje van wat zeg ik nou wel en wat niet. Want we kunnen het ook heel de rest van de ochtend over de Noen hebben. Maar dat ben ik niet van plan. Maar de Noen is een 50. En een 50 is altijd een uitbeelding van de geest. Ik leg dat zo wel toe. Maar ook van een nieuwe schepping. Kijk, wij zeggen vaak de 7 is het getal van de volheid. Dus de 8 is de eerste van de nieuwe reeks. De 8 beeldt dus ook een nieuwe schepping uit. Maar de volheid van 7 is 7 keer 7. Dat is 49. En dan is de volgende in de nieuwe reeks is de 50. En de 50 in het Grieks is Pinksteren. En dat is de dag waarop God zijn geest uitstortte. En de grote Pinksterdag in de toekomst, die moet natuurlijk nog komen wanneer God zijn geest gaat uitstorten op alle vlees. Dus Heel kort gezegd, ik zou zeggen, als je zeg nou in één woord waar die noem van spreekt, zeg geest. Maar geest is leven. Wie de geest heeft, heeft het leven. En wie de geest geeft, sterft. Maar geest, de noem. En die 50, dat 50ste jaar is ook nog het jubeljaar. Hè? Dan kwamen alle bezittingen terug bij de rechtmatige eigenaars. Dan vond daar verlossing, bevrijding enzovoorts plaats. Dus ja, daar gaat het allemaal over. Nou, dat is wel even genoeg over de noen. Maar om maar aan te geven, het wijst allemaal in dezelfde weer, wil ik zeggen. Ja, dat is ook zo. Het wijst allemaal weer in dezelfde richting. Het wijst ons altijd op beloften en op geest en op leven. En ja, daarom komen we ook bij elkaar om ons op die dingen te richten. Maar Jozua, die zoon van Noen, die had twee mannen die heimelijk verspieden zouden. Hij wist natuurlijk dat het geen zin had om er 12 uit te sturen, want er kwamen er toch 10 terug die niet geloven. Dus Jozua wist intussen dat 2 wel genoeg was. Dus hij stuurde er 2. Ja, ik denk als ik er 12 stuur, krijg ik er 10 weer terug die problemen veroorzaken. Zij was dus schade en schande wijs geworden, zeg maar. Maar 2 mannen. Het is jammer dat Jens en Femme niet bij zitten, want die vragen altijd hoe heten ze. Die willen van iedereen altijd weten hoe ze heten. Maar in de Bijbel komt het echt vaak voor, dat gaat je dan pas opvallen, dat ja, staat geen naam bij. Hè, gisteren pas zat ik het verhaal van Simpson te lezen. Ja, er wordt Manoah genoemd, de vader van Simpson. Ja, hoe heet zijn vrouw dan? Ja, sorry, staat er niet bij. Maar hier ook, het waren 2 mannen. En de 2 in de schrift spreekt van het dubbele deel van de eerstgeborene. De eerstgeborene in de schrift kreeg een dubbel deel. Het was dan ook bijzonder belangrijk om te weten wie de eerstgeborene was. Zeker bij een tweeling. Huh? Want dan worden ze nogal gauw verwisseld. Dus ja, dan doe je snel een rood draadje om zijn arm. En dan weet je wie de eerste is. Maar daar komen we nog op. De eerstgeborene kreeg in de schrift een dubbel deel. En ja, ook dat is een uitbeelding van de gemeente, van de Ecclesia. Het dubbele deel dat de gemeente ontvangt. Wij hebben de eerste vrucht van de geest ontvangen, zegt Paulus in zijn brieven. Wij hebben als eerste deel aan dat leven van Christus. Dus wij zijn de eerstgeborene. Dat was verborgen. Ja, dat staat hier ook overigens, daar kom ik zo wel op. Dat was verborgen, want ja, als je gewoon de schrift neemt zoals die zich aandient aan de oppervlakte, dan denk je van ja, dat is Israël. Maar ja, die eerstgeborene, daar wordt nogal wat in gewisseld. Als je het boek Genesis kent, dan weet je dat degene waarvan je denkt dat is hem, ja, die is er dus per definitie niet. Dat begint al heel vroeg, maar ja, bijvoorbeeld bij Isaac en Ismaël is niet degene die het eerstgeboren wordt, de eerstgeborene, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Jacob en Esau, hè, niet Esau, maar Jacob. Daarna wordt het wat lastiger natuurlijk met die 12 zonen. Niet Ruben, ook niet Juda, maar ja, nee, niet Benjamin, Jozef. Jozef, maar niet Jozef. Eigenlijk ging het over het hoofd van Jozef, ging het weer naar zijn zoon Efraïm. Maar ook Efraïm was niet de oudste. Dat was Manasse. Dus dat wordt telkens omgewisseld. Nou, dat is dus een principe wat we in de schrift, ja, daar gaat heel het boek Genesis zo'n beetje over. Dus dat, maar deze 2 mannen, die, ze hebben ook geen 2 namen, omdat ze gepresenteerd worden als eenheid. Het is een eenheid met een dubbel deel. Nou, dat is de Ecclesia. He, meerdere leden weliswaar, maar een eenheid. Eerstgeboorterechts ontvangen een dubbel deel, namelijk een erfenis in de hemel en op aarde. We zullen met Christus regeren als het lichaam van Christus over hemel en aarde. Ik ga snel verder. Die 2. Nee, die 2. Wat dacht u van de Ik doe wel een beetje een beroep op jullie Bijbelkennis, maar als je ze kent, dan herken je het. En als je ze niet kent, ja, dan heb je nog wat te doen. Ja. Ja, dat moet wel. De twee eerstelingenbroden uit Leviticus 23. In Leviticus 23 gaat het over de hoogtijden van Jahwe. En de eerstelingengarve, dus de eerstelingschoof, is enkelvoud, is een uitbeelding van Christus. Hij is de eerste. En hij is ook de eerste die leven ontving. Maar daarna lees je, 50 dagen later, werden er twee eerstelingenbroden gebakken. En dat waren de eerstelingen voor de Heere, staat erbij. Dat waren de eerstelingen voor God, voor Jahwe. En die werden door de hoge priester in zijn handen bewogen. Oftewel, die levende hoge priester zorgde dat ook die broden leven. En die broden, ja, dat is een uitbeelding van de Ecclesia. Of wat dacht je van die twee? Die twee zullen tot één vlees zijn. Nu denken jullie misschien aan een huwelijk, maar dan zit je goed. Maar, of aan Adam en Eva. Maar Paulus zegt in Efeze 5, deze verborgenheid, dit geheim, hè, wat wij zo nu en dan heimelijk verspieden, dit geheim is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. Zoals Eva uit het lichaam, uit de zijde van Adam genomen werd, en een nu komt hij aan. Ja. Dat is hem.
Wie
komt eraan? Dat is Jos. Zoals Eva uit het lichaam van Adam genomen werd, zo zijn wij één lichaam met Christus. En Paulus zegt over Adam en Eva, die twee zullen tot één vlees zijn, die twee zijn één. Christus en de gemeente, Christus en de Ecclesia, zij zijn één. Of twee engelen in Handelingen 1, wanneer de Heer Jezus opvaart naar de hemel. Zijn discipelen staan daarbij te kijken. En de Heer vaart 40 dagen, of is het 50? Nou, maar dat de goede, zoeken we op in de pauze. Maar daar zien we dat de Heer opvaart naar de hemel. En zijn discipelen staan te kijken. En opeens staan er twee mannen in witte kleding bij. Die zeggen, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Ook een beeld van de gemeente. Die daar ook bij zullen zijn als hij weer terugkeert vanuit de hemel. Nou, ik zou zo nog wel even door kunnen gaan, maar je vindt heel vaak in de schrift de twee die worden gepresenteerd als eenheid. Twee mannen vaak. Hè, bijvoorbeeld de Emmausgangers heb ik nog niet genoemd. Onder één naam. Hoe heette de Emmausgangers? Ja, wij hebben ze de Emmausgangers genoemd, omdat we niet weten hoe ze heten. Maar ze heette Cleopas. Want het is maar van één de naam bekend. Dus Cleopas en Mr. X. Dus noemen we ze maar de Emmausgangers. Maar daar gaat het dus over als de twee mannen gepresenteerd worden in de schrift. Dan laat ik dan één schriftgedeelte wel opzoeken, anders zeg je van ja, je doet het allemaal maar uit je hoofd en je verzint het waar je bij staan. In Efeze 2 wordt dit. In Efeze 2. Die lees ik even met jullie. Dan gaat het over hen die vervreemd zijn van het burgerschap van Israël, ooit waren, maar nu in Christus Jezus nabijgebracht, nabij geworden. En dan vers 14, want hij, Christus Jezus, hij is onze vrede die deze beiden één maakt, één gemaakt heeft, staat er dan. En de middelmuur dus afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees niet gemaakt, er werd er geboden in inzettingen, opdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens zou scheppen, tot een nieuwe mens, tot één nieuwe mens, en opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebben, enzovoorts. Maar de twee worden tot één gemaakt. Hier gaat het natuurlijk ook over Jood en Heiden, die binnen het lichaam van Christus één zijn. Daar is geen verschil meer tussen, zoals dat voorheen altijd wel was. Ja, voor ons is dat, wij weten niet beter, zeg ik altijd maar. Maar dat was wel even heel anders. Israël was Gods uitverkoren volk. Er was echt een verschil tussen Jood en Heiden. En in de gemeente, in de Ecclesia, is dat verschil weggedaan. Er zijn de twee tot één gemaakt. Dus die twee spreekt van het dubbele deel, maar ook van de Ecclesia uit twee. Die uit twee is samengesteld tot één. Dus tot één gemaakt. Goedemorgen. Kom verder, doe je jas uit.
Goedemiddag.
Ja, nou dat nog net niet. Maar die... deze twee mannen, deze twee verspieders, komen als eerste, en let op, dit is ook dubbelzinnig, deze twee verspieders komen als eerste in de beloofde erfenis. Zij hebben als eerste deel aan wat hen beloofd was. Zij zijn als eerste, zijn ze de Jordaan overgestoken, zijn ze in dat land gekomen. Ook natuurlijk een beeld van de gemeente. Eerstelingen, wij zullen ook als eerste delen in het onvergankelijke leven wat wij zullen ontvangen. Hij, de eersteling, hebben we het over gehad bij 1 Korinthe, toen we het over 1 Korinthe 15 hadden. Hij, de eersteling, is opgewekt met onvergankelijk leven. En wij als Ecclesia zullen als eerste daarin delen, als eerstelingen. En daarna zal een hele grote oogst volgen. Nou, ik maak dit vers even af en dan gaan we pauzeren. George is precies op tijd voor de koffie. Maar deze twee mannen, die zouden heimelijk verspieden. Staat hier. Dus even kijken hoe dat letterlijk staat. Spionerende in stilheid. Hè? Maar ja, ik heb... En ik altijd maar denken dat als je spioneert dat je dat altijd heimelijk doet. Dus het is nogal dubbelop. Hè? Het ligt er nogal bovenop dat dat verborgen is. Dat het geheim is. Nou ja, als we het over geheim hebben. En verborgen dingen. Ja, dan hebben we het over de gemeente. De gemeente, het lichaam van Christus, is een verborgenheid. En dat is het... Het geheim is wat Paulus bekend maakte. Om maar een vers aan te halen, Colossense 1. In Colossense 1 zegt Paulus dat hem was gegeven het woord van God tot volheid te brengen of te completeren. Daaraan nog aan te vullen wat ontbrak. En hij zegt ervan, dat woord van God, dat completeer ik, namelijk het geheim is. De verborgenheid, zegt de Statenvertaling, of het geheim. Het geheim is dat eeuwen, aionen en geslachten lang verborgen is geweest. Weer verborgen is geweest. Maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan wie die heiligen? God wil bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheim is onder de heidenen. Onder de natie. Christus onder u. Onder jullie, de hoop van de heerlijkheid. Het geheim is, de verborgenheid, is heel kort gezegd, staat hier dat de Messias die aan Israël beloofd was, die zijn koninkrijk zou oprichten op aarde enzovoorts, aan Israël was beloofd dat via Israël dat ook aan de volkeren, aan de overige volkeren gegeven zou worden. Maar het geheimenis is dat God niet via Israël, maar buiten Israël om, in een tussentijd, in een breuk, sla die even op voor straks, in een peres, is dat in het Hebreeuws, een breuk, dat God in een tussentijd een volk uit de heidenen, uit de natie vergadert voor zijn naam, en dat die heidenen, die natieën, deel hebben aan de Messias van Israël. Ze zijn één met die Messias. Dat betekent dat zij in de positie van die Messias, die aan Israël beloofd was, zullen delen. Dus je hebt de Messias, je hebt Israël, maar de gemeente is niet een plek daarnaast. Nee, die gemeente is In Christus. In die Messias. En die deelt dus in de belofte van die Messias. Niet de belofte die aan Israël gedaan zijn. Nee, de belofte die aan die Messias gedaan zijn. En als je zegt van, nou dat... Dat gaat me wel een beetje duizelen. Dan zeg je me nogal wat. Dan zeg ik van, ja, dat is inderdaad zo. En dat is... Daar is ook niet het laatste woord mee gezegd natuurlijk. En elke keer als ik er iets over zeg, zeg ik volgens mij ook van, daar moet het echt nog eens een keer over hebben. Maar dat is een geweldig onderwerp. En dat is volgens mij ook altijd veel meer dan wij maar beseffen dat het is. Wij delen echt in zijn positie. We zijn één lichaam met Christus. Christus onder u. Letterlijk staat er in u. Dat zie je in de interlineair eronder. Christus in u. Christus in, te midden, onder de natie. Even niet. Ik ben bijna klaar, hè? Dan is het pauze. Ja? Nou, dat is dat geheimenis. En daarvan, van de gemeente uit Jood en Heiden, van zij, die twee mannen die dat dubbele deel ontvangen, daar zijn die twee mannen in Jozua 2 een type, een beeld van. Ik zit even te kijken. Nee, we gaan pauze houden. Want het is de hoogste tijd. En het is ook een prima moment om pauze te houden. En ik hoor daar een amen. Oh nee, yes.